Goedenavond gemeente, van harte welkom. Fijn dat u en jij bij deze eredienst aanwezig bent. We verwelkomen in het bijzonder onze gasten hier in de kerk en online. En we weten ons verbonden met iedereen die met ons meeluistert. Deze dienst wordt geleid door dominee Wouter uit Nieuw-Lekkerland. Op 9 september werd May Francina geboren. May is de dochter van Isaac en Roos Westerhout, Aakseveld 41. En op 12 september werden Martijn en Lucie de Zwart, Liesveldweg 27, verblijd met de geboorte van hun zoon Jefta Jan. Jefta en Lucie maken het goed. We feliciteren de beide trotse ouderparen met de geboorte van hun kindje en wensen hen van harte Gods zegen toe bij de opvoeding. En dat May en Jefta mogen opgroeien tot eer van hun schepper. Na een lange tijd van onzekerheid heeft Koen Speyer, de Bogert 6, deze week het moeilijke bericht gekregen dat de kanker terug is met meerdere uitzaaiingen. Koen zal binnenkort starten met een intensieve chemokuurbehandeling. We bidden voor Koen en Corrie en hun kinderen dat de behandeling een goede uitwerking mag hebben en wensen hen kracht en Gods nabijheid toe. Morgen, maandag 16 september, gaan Jorik Vurens en Janine Haringsma, Prinsengracht 87, trouwen. Aansluitend willen zij Gods zegen vragen over een huwelijk in een kerkdienst met familie en vrienden. Deze dienst wordt geleid door meneer Baan uit Nieuwpoort. We wensen Jorik en Janine een mooie dag toe en Gods zegen in hun huwelijk. Op 11 september 2024 waren Dirk en Meta van Maurik den Brave, Aakseveld 3, 55 jaar getrouwd. We feliciteren jullie hartelijk met deze bijzondere dag. Jaren waarin God ook zijn trouw en liefde liet blijken, ondanks tegenslagen. We wensen jullie toe dat God ook de komende tijd met jullie mee mag gaan. Wilt u de genoemde gemeenteleden in uw voorbeden gedenken? In verband met de viering van het Heilig Avondmaal volgende week zondag zal er morgenavond censura morum worden gehouden van 7:30 tot 8:00. Als er iets is dat een gezegen en vreugdevolle viering van het Heilig Avondmaal in de weg staat, dan kunt u of jij contact opnemen met de scriber van de kerkenraad, Rien Bal. Aanstaande woensdagavond is er daarom bezinningsuur voor het Heilig Avondmaal. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom. De avond start om 8:00 in de Hoven. De beroepingscommissie is dankbaar voor de openheid in het telefonisch contact afgelopen week. Dit zal deze week worden vervolgd door een dienst bij te wonen en een gesprek bij de predikant thuis. Dankt en bidt u en jij mee? In deze dienst zullen de volgende collecten worden gehouden. De eerste collecte is bestemd voor onze zustergemeente Kopaceni. De tweede collecte is bestemd voor pastoraat, vorming en toerusting. En de uitgangscollecte is bestemd voor huisvesting en organisatie. We bevelen de inzameling van de gaven van harte bij u en bij jou aan. We kijken zo eerst naar een filmpje van en over Kopaceni. Daarna vangen we de dienst aan met het zingen van Op toonhoogte lied 136. En is er ruimte voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkenraad een goede en een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart, van geslacht tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, van Jezus Christus, de Heer, en van de Heilige Geest. Amen. Want Christus Jezus is onze vrede, die beide één gemaakt heeft. Door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Opdat hij beide in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Woorden uit Efeze 2. Wat is de kracht van deze woorden als we nu al bijna een jaar lang uitzonderlijk geweld zien in de Gazastrook en in Israël? Vanavond verkondig ik u het evangelie vanuit Richteren 14 en 15. Simpson. Laten we zingen, Psalm 31, vers 1. Wij belijden het geloof van de kerk en dan zingen we op toonhoogte 301, vers 3. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader, voor alle tijden, God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen. Eén van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons, mensen en om ons behoud, is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria. En is mens geworden. Die ook voor ons is gekruisigd. Onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En zal weerkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt. Die uitgaat van de Vader en de Zoon. Die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Laten we bidden om de Heilige Geest voordat we Gods woord gaan lezen en ook onze voorbedes doen. Groot bent u, Heere, en zeer te prijzen. Groot is uw kracht, onmetelijk uw wijsheid. Loven willen wij u, Heere, wij allemaal schepselen van u. Wij dragen onze sterfelijkheid met ons mee. Wij dragen onze zonde met ons mee en de vragen van het leven. Toch loven we u, Heere, want u wekt ons daartoe op. U maakt dat u te loven onze lust is. Want u hebt ons geschapen tot u. En onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u, o God. Heere, steeds weer verlaten wij u. Dat is onze zonde. Wij vormen niet met anderen een kring om u heen, maar plaatsen onszelf zo makkelijk in het midden. De goede orde van het leven verliezen we zo, steeds weer. Vergeef ons onze schuld. Zo bidden wij u, in Christus' naam. Want hoe diep wij ook gevallen zijn, u, Heer Jezus, bent nog dieper afgedaald om ons in onze val op te vangen. Dat wij u steeds weer verlaten, dat is onze zonde. Nu zoeken wij u. En dat is uw genade. En Heere, zo mag het toch voortaan zijn, want u hebt beloofd. Die mij zoeken, zullen mij vinden. We verlangen ernaar u te vinden. Daartoe zijn we vanavond gekomen. En daarom bidden wij tot u. Vanuit het geloof dat u ons hebt gegeven. Het geloof dat u ons hebt ingeademd. We bidden ook vanuit ons ongeloof dat soms zo sterk kan zijn. Vanuit onze twijfel die hunkert naar uw bevestiging. Hoewel we vaak zo traag zijn om u te zoeken. En daarom danken we u, Heilige Geest, dat u ons dode bestaan vernieuwt met uw leven. U, Heilige Geest, danken wij dat u het verlangen van ons hart afstemt op de Vader en de Zoon. Dat u ons leert de goede dingen lief te hebben en de verkeerde te haten en los te laten. Daarom bidden wij, Heilige Geest, kom tot ons met het woord van de Vader, het woord van de Zoon. Dat machtige woord van u, drie-ene God, waarmee u hemel en aarde uit niets hebt geschapen. Dat machtige woord waarmee u doden tot leven wekt. Dat heerlijke woord van u, dat ons aanzegt dat wij in Jezus vergeving van al onze zonden hebben. En dat u ons in hem de rijkdom van het eeuwige leven wilt schenken. Heilige Geest, maak onze harten dan ontvankelijk, hoe scherp of tegendraads uw woorden ook voor ons kunnen zijn. Wek ons hart op tot geloof, opdat Christus in ons zal wonen. U prijzen wij, Heere, dat uw aandacht naar ons uitgaat, dat u de moeite neemt om tot ons te spreken. U prijzen wij om uw grote geduld en goedheid in de omgang met ons. U danken wij voor de geboorte van May Francina. En ook voor de geboorte van Jefta Jan. Wat een vreugde, wat is dat iets groots. Als een nieuw mensje geboren wordt. Geschapen, Heere, naar uw beeld en gelijkenis, geroepen om Christus te volgen. Wij danken u met deze ouders voor uw goedheid en genade en bidden u om uw zegen. Uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. U danken wij met Dirk en Meta van Maurik ten Brave. Zoveel jaren samen door het leven, 55 jaar getrouwd. Jaren waarin u de trouwe was en uw liefde liet blijken. Uw goede tierenheid is tot in eeuwigheid. U danken wij dat de delegatie uit Ameide veilig mocht aankomen in Roemenië. Mag het daar een ontmoeting zijn van wederzijdse bemoediging in u. Uw goede tierenheid is tot in eeuwigheid. U danken we dat morgen Jorik en Janine elkaar het ja-woord zullen geven. U danken wij dat hun huwelijk een afspiegeling mag zijn van de band tussen u, Heer Jezus, en uw kerk. Mag uw Heilige Geest hen daarin voorgaan? Wilt u hen een feestelijke, onbekommerde huwelijksdag schenken morgen? Uw goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Heren, er zijn leden van de gemeente die misschien al lange tijd gebukt gaan onder ziekte of gebrek van lichaam of geest. We noemen niet allen bij namen, maar we bidden voor hen allen. Wees hen nabij, Heren. Geef hen de vreugde van herstel. De vreugde van innerlijke ruimte en rust. De vrede van uw aangezicht. Adem van God, vernieuw ons bestaan. U bidden wij voor Koen Speyer, voor Corrie en de kinderen. Heer, ontferm u. U bidden wij om uw leiding in het beroepingswerk, Heilige Geest. Wilt u een nieuwe herder en leraar aan deze gemeente schenken? Heer, ontferm u. U bidden wij voor uw oude volk Israël. Bemoedig hen op hun zware reis door de wereldgeschiedenis. Wend hen tot u. U bidden we voor de Palestijnen, met wie we verbonden zijn, omdat we met elkaar schepselen zijn van u, wonen in uw wereld. En omdat u ook onder de Palestijnen uw kerk hebt, Heer Jezus, uw lichaam. Het conflict is zo ontspoord. Zoveel geweld, zoveel haat, zoveel lijden. En dat grijpt om zich heen. Het lijkt de hele wereld mee te willen zuigen in escalatie. Heer, ontferm u. Voor het volk van Oekraïne, hoor, Heren, het klagen. Zie de verwoesting, het onrecht. Heer, ontferm u. En met heel uw kerk spreken we uit dat we verlangen naar uw heerlijkheid. Die heerlijkheid die u, Heer Jezus, ons hebt laten zien. Met heel uw kerk verlangen we ernaar in het licht te wandelen en geen gemeenschap meer te hebben met de duisternis. En met heel uw schepping zien we er reikhalzend naar uit dat het lijden van de tegenwoordige wereld voorbij zal zijn. Dat u zelf de tranen van onze ogen zult wissen en ons volmaakt van uzelf. Vader, Zoon en Heilige Geest, u brengen wij de eer. Amen. We lezen eerst Richteren 14, dan zingen we Psalm 35 vers 1, dan lezen we Richteren 15 en dan zingen we Psalm 35 vers 13. Simson ging naar Timna. En toen hij in Timna een vrouw uit de dochters van de Filistijnen had gezien, ging hij weer terug om het zijn vader en zijn moeder te vertellen. Hij zei, ik heb in Timna een vrouw gezien uit de dochters van de Filistijnen. Wel nu, neem haar voor mij tot vrouw. Maar zijn vader zei tegen hem, evenals zijn moeder, is er onder de dochters van je broeders en onder heel mijn volk geen vrouw dat je weggaat om een vrouw te nemen van die onbesneden Filistijnen? Maar Simson zei tegen zijn vader, neem haar voor mij, want zij is in mijn ogen de juiste. Nu wisten zijn vader en zijn moeder niet dat dit van de Heere was, dat hij een aanleiding zocht tegen de Filistijnen, want de Filistijnen heersten in die tijd over Israël. Zo ging Simson met zijn vader en zijn moeder naar Timna, en toen ze bij de wijngaarden van Timna kwamen, zie, een jonge leeuw kwam hem brullend tegemoet. Toen werd de geest van de Heere vaardig over hem, zodat hij hem uiteenscheurde, zoals men een bokje uiteenscheurt, zonder dat hij iets in zijn hand had. Maar hij vertelde zijn vader en moeder niet wat hij gedaan had. Hij ging verder en sprak met de vrouw, en zij was in Simsons ogen de juiste. Toen hij na enkele dagen terugkeerde om haar tot vrouw te nemen, week hij van de weg af om het kadaver van de leeuw te zien. En zie, er zat een bijenzwerm in het lichaam van de leeuw met honing. Hij nam die honing in zijn handen en liep al etend verder. Hij liep naar zijn vader en zijn moeder en gaf hun er wat van, en zij aten ook. Hij vertelde hun echter niet dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw genomen had. Toen ook zijn vader bij de vrouw aangekomen was, richtte Simson daar een maaltijd aan, want zo deden de jonge mannen. En het gebeurde zodra zij hem zagen, dat zij 30 metgezellen uitkozen die bij hem zouden blijven. En Simson zei tegen hen: laat mij u toch een raadsel opgeven. Als u mij dat binnen de 7 dagen van deze bruiloft goed kunt uitleggen en kunt ontdekken wat het betekent, zal ik u 30 stel onderkleren geven en 30 stel bovenkleren. Maar als u het mij niet kunt uitleggen, dan moet u mij 30 stel onderkleren en 30 stel bovenkleren geven. Daarop zeiden zij tegen hem: geef uw raadsel op en laat het ons horen. Hij zei tegen hen: eten kwam uit de eter en zoetigheid kwam uit de sterke. En 3 dagen lang konden zij het raadsel niet uitleggen. Toen gebeurde het op de 7e dag dat ze tegen de vrouw van Simson zeiden: haal uw man over om ons het raadsel uit te leggen. Anders zullen wij u en het huis van uw vader met vuur verbranden. Hebt u ons uitgenodigd om ons bezit te ontnemen of zo? Toen ging de vrouw van Simson bij hem zitten huilen en zei: je haat mij alleen maar en houdt niet van mij. Je hebt mijn volksgenoten een raadsel opgegeven en het mij niet uitgelegd. En hij zei tegen haar: zie, ik heb het mijn vader en mijn moeder niet eens uitgelegd. Zou ik het jou dan wel uitleggen? En zij huilde bij hem op de 7e dag dat ze deze maaltijd hadden. Zo gebeurde het op de 7e dag dat hij het haar uitlegde, want ze bleef bij hem aandringen. Vervolgens legde zij het raadsel uit aan haar volksgenoten. Toen zeiden de mannen van de stad tegen Simson op de 7e dag, voordat de zon onderging: wat is zoeter dan honing? En wat sterker dan een leeuw? En hij zei tegen hen: als u niet met mijn kalf had geploegd, zou u de betekenis van mijn raadsel niet hebben ontdekt. Toen werd de geest van de Heere vaardig over hem. Hij ging naar de Askelonieten en sloeg 30 man van hen dood. Hij nam hun kleren en gaf een stel daarvan aan elk van hen die het raadsel hadden uitgelegd. Hij was echter in woede ontstoken en keerde weer terug naar het huis van zijn vader. En de vrouw van Simson met de vrouw van zijn metgezel, die hem vergezeld had.
Thank you.
En het gebeurde na enkele dagen, in de dagen van de tarweoogst, dat Simson zijn vrouw bezocht met een geitenbokje. En hij zei, laat mij bij mijn vrouw de kamer binnengaan. Haar vader stond hem echter niet toe om naar binnen te gaan, want haar vader zei, ik dacht werkelijk dat je haar zeer haatte. Daarom heb ik haar aan je metgezel gegeven. Is haar jongste zuster niet knapper dan zij? Laat ze toch in haar plaats voor jou zijn. Toen zei Simson tegen hen, ik ben deze keer onschuldig tegenover de Filistijnen als ik hun kwaad doe. En Simson ging op weg en ving 300 vossen. Hij nam fakkels, keerde staart aan staart en maakte in het midden tussen elke twee staarten een fakkel vast. Hij stak de fakkels aan en liet ze door het staande koren van de Filistijnen lopen. Zo stak hij zowel de korenhopen als het staande koren in brand, als ook de wijngaarden en olijfbomen. Toen zeiden de Filistijnen, wie heeft dit gedaan? En men zei, Simson, de schoonzoon van de man uit Timna, omdat die zijn vrouw genomen en haar aan zijn metgezel gegeven heeft. Toen trokken de Filistijnen daarheen en verbrandden haar en haar vader met vuur. Daarop zei Simson tegen hen, als u zo doet, zeker, dan zal ik me op u wreken en pas daarna ophouden. En hij sloeg hun met een grote slag de botten stuk. Daarna vertrok hij en ging in een kloof van de rots Etam wonen. Toen trokken de Filistijnen op, sloegen hun kamp op tegen Juda en verspreidden zich in legie. En de mannen van Juda zeiden, waarom bent u tegen ons opgetrokken? En zij antwoordden, we zijn opgetrokken om Simson te binden, om met hem te doen zoals hij met ons heeft gedaan. Daarop kwamen 3000 man uit Juda naar de kloof van de rots Etam en ze zeiden tegen Simson, wist u niet dat de Filistijnen over ons heersen? Waarom hebt u ons dit dan aangedaan? Maar hij zei tegen hen, zoals zij bij mij gedaan hebben, zo heb ik bij hen gedaan. En ze zeiden tegen hem, we zijn gekomen om u te binden en over te leveren in de hand van de Filistijnen. En Simson zei tegen hen, zweer mij dat u mij niet zult doodsteken. Daarop zeiden ze tegen hem, nee, we zullen u namelijk alleen binden en u in hun hand overleveren. Doden zullen wij u echter zeker niet. En ze bonden hem vast met 2 nieuwe touwen en voerden hem mee van de rots. Toen hij bij Legi kwam, kwamen de Filistijnen hem juichend tegemoet. Maar de geest van de Heere werd vaardig over hem en de touwen die om zijn armen zaten werden als vlas dat door het vuur verbrand is. En zijn boeien vielen zomaar van zijn handen. En hij vond een verse ezelskaak. Hij stak zijn hand uit, nam die en sloeg er 1000 man mee dood. Toen zei Simson, met een ezelskaak heb ik 1 hoop, 2 hopen. Met een ezelskaak heb ik 1000 man doodgeslagen. En het gebeurde zodra hij uitgesproken was dat hij de kaak uit zijn hand wierp. En hij noemde die plaats Ramat-Legi. Maar toen hij hevig dorst kreeg, riep hij tot de Heere en zei, u hebt door de hand van uw dienaar deze grote verlossing gegeven. Zou ik dan nu van dorst sterven en in de hand van deze onbesnedene vallen? Toen kloofde de God de holte die er in Legi is en er kwam water uit. Hij dronk en daarop kwam zijn geest weer terug en leefde hij op. Daarom gaf hij hem de naam Bron van de Roepende die tot op deze dag in Legi is. En hij gaf leiding aan Israël in de dagen van de Filistijnen 20 jaar lang. Tot zover de schriftlezingen van vanavond. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Na de prediking zingen we Psalm 87, vers 3, 4 en 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog schreef de bekende Friese dominee Oepke Noordmans een brief aan een andere bekende dominee, Heiko Miskotte. 21 maart 1939. Wat een felle tijd beleven we, Miskotte. Wat past deze tijd bij de Bijbel? Noordmans legt in de brief uit wat hij daarmee bedoelt. Het wordt weer duidelijk, schrijft hij, dat er drie soorten mensen zijn. Joden, christenen en heidenen. Een felle tijd, want Joden en heidenen beginnen weer op te vallen. Eeuwenlang leefden de Joden verspreid en onopvallend tussen de andere volken, maar vanaf het begin van de 20e eeuw beginnen ze terug te keren naar hun oorspronkelijke land aan de Middellandse Zee. Er zijn in de jaren 30 al volop plannen voor een Joodse staat. En tegelijk gaat in de jaren 30 het naziregime in Duitsland steeds openlijker de Joden vervolgen. Daar wordt puur heidendom, dat zich verzet tegen de God van Israël, zichtbaar. Dit zal de wereld felle tijden gaan brengen, verwacht Noordmans, Bijbelse tijden. Zoals in Bijbelse tijden Gods oordelen over de wereld gingen, bij de uittocht uit Egypte, de farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken, de ineenstorting van de muren van Jericho, maar ook de ballingschap van Israël, 70 jaar weggestuurd uit hun eigen land. Zoals in Bijbelse tijden Gods oordelen over de wereld gingen, zo mogen we nu ook verwachten, aldus Noordmans, dat ook weer Gods oordelen over de wereld gaan. En we maakten het mee in onze wereld, de vernietiging van de Joden in de Holocaust. In 1948 de oprichting van de staat Israël, een thuisland voor Gods zwervende volk. Maar een thuisland waar altijd oorlog dreigt. Felle tijden. Bijbelse tijden. 7 oktober vorig jaar brak die felheid weer door. Eerst die gruwelijke en laffe aanslag van Hamas op één dag. Vele doden. Het was de dag voor het feest van de wet, Simchat Torah. En bekomen van de schrik begon Israël terug te slaan. Hard en meedogenloos met de kracht van een Simson. Bij de Joodse vuurkracht verbleken de Palestijnse wapens en worden als tot niets. We zagen aan razernij grenzende wreedheid bij Hamas. En een Israëlische premier die zegt, onze vergelding zal het Midden-Oosten veranderen. Het oude volk van God is weer als volk met een eigen land in onze wereld aanwezig. En in het spoor van dat volk en Gods oordelen die ermee gepaard gaan, beleven we felle tijden. Zoals altijd waren er 7 oktober vorig jaar mensen die meteen stelling namen voor of tegen Israël. Maar als ik me niet vergis, was er bij veel mensen ook een soort moedeloosheid om wat daar gebeurt. Dat bij alle crises in de wereld nu ook dit oude conflict weer oplaait, maakt eigenlijk alleen maar te neergeslagen. Alsof de glans van het leven verdoft. Het maakt dat wij ons als mensen ter discussie gaan stellen. Iemand schreef in de krant, waren we maar als beesten, dan zou het niet zo lang duren en dan zouden er veel minder slachtoffers zijn. Wij mensen komen op het spel te staan omdat onze haat grenzeloos kan zijn. De haat en de meedogenloosheid waarmee Israël Hamas probeert te vernietigen, ook ten koste van veel Palestijnse burgerdoden, is schokkend. Ook in dat opzicht beleven we felle tijden. Het waren de Joden die de Heere wegriep vanuit de andere volken om een heilig volk te zijn in deze wereld. Hij gaf hun een eigen land om daar volgens Gods wet, de Torah, te leven en zo een baken te zijn voor de andere volken, een volk van priesters. Israël mag er niet zomaar wat op losleven zoals wij dat in het Westen soms doen. Het is Gods oogappel. ongehoorzaamheid aan de Torah maakt dat Israël het land verliest. Dat is al twee keer gebeurd. Over de eerste keer lezen we nog in de Bijbel, de Babylonische ballingschap. 70 jaar weg uit het eigen land. De tweede keer was kort na de kruisiging en de opstanding van de Heer Jezus. Toen stuurde de Heere hen 1800 jaar in diaspora, verspreiding over de hele wereld. Als het volk Israël niet heilig leeft, niet volgens de Torah, verliezen ze het land. Dat vijanden Israël omringen is niet het grootste probleem. God belooft redding, door Simson bijvoorbeeld. Israëls grootste probleem is de eigen ontrouw aan de Heere. Ze maken hun roeping niet waar. Een heilig volk te zijn, een volk van priesters. Omwille van die heiligheid moest Israël, toen het het land Kanaan binnentrok, de volken die daar woonden verdrijven en uitroeien. Met hun verderfelijke praktijken zouden die volken Israël tot onheiligheid verleiden. Kinderoffers bijvoorbeeld. Deuteronomium 7 vers 2 geeft de Heere Israël de opdracht om die volken met de ban te slaan en geen genade te verlenen. Die stemmen gingen ook op in Israël en de regering lijkt dat uit te voeren. Bombardeer die hele Gazastrook plat. Drijf allen die daar wonen de Middellandse Zee in. De wet van Mozes leent zich ervoor om dat te rechtvaardigen. Want Joden zijn een heilig volk, aan God gewijd. Bedoeld om te wonen in het beloofde land, een volk van priesters. Maar maakt Israël zijn roeping waar? Leeft het heilig? Is het een volk van priesters? We lazen er zojuist uit Richteren. Verhalen uit de tijd dat er nog geen koningen in Israël waren. Saul, David, Salomo moesten allemaal nog komen. En ook was het nog niet zo heel lang geleden dat ze door Mozes uit Egypte waren geleid en onder leiding van Jozua het land waren binnengetrokken. Niet heel lang na de Joden kwamen ook de Filistijnen het land binnen en vestigden zich in het kustgebied waar nu de Palestijnen wonen, de Gazastrook. Israël en de Filistijnen, dus allebei immigranten, hoorden oorspronkelijk niet in Palestina thuis. U weet het, de stamvader van Israël, Abraham, kwam uit Mesopotamië, het huidige Irak. Beide immigranten, Israël kwam om een heilig volk te zijn. De Filistijnen werkten zich snel op tot een geduchte macht in Kanaan. Ze onderdrukken Israël. En dan komt de Heere zijn volk te hulp, want hij laat niet los wat zijn hand begon. De Heere geeft Simson. De geest van God vuurde Simson aan, lazen we. De geest gaf hem een enorme lichaamskracht. Met zijn blote handen overwint hij een leeuw en scheurt die in stukken. Simson, de verlosser, zal hij Israël op een heilig spoor brengen? Is hij priesterlijk? We lezen twee keer dat Simson bidt. En dat is dan als hij in de problemen zit. Voor de rest lijkt hij zich niet zoveel van de Heere aan te trekken. De naam van Simson betekent zonnekind. Waarom die naam? Gaat door hem de zon weer schijnen in Israël? Is Simson de zonne der gerechtigheid? Of is zijn naam veelzeggend? Wel zonnekind heten, maar je naam niet waarmaken. Simson wordt verliefd op een Filistijns meisje. Ze woont in Timna. Tijdens het huwelijksfeest daagt Simson haar familie uit met een raadsel. 30 stel kleren is de inzet. Verliezen van zo'n verachtelijke Jood? Dat nooit. Antisemitisme reist met ons mee, de wereldgeschiedenis door. De trotse Filistijnen zetten de familie van de jonge vrouw onder druk. Help ons, anders steken we je huis in brand. Ze zijn niet mis, die Filistijnen, niet vies van een beetje geweld. Simson verliest de weddenschap. Zijn reactie is extreem. Ook Simson is niet vies van een beetje geweld. Woedend verlaat hij Timna, loopt naar de stad Ashkelon, de stad waar in oktober vorig jaar zoveel raketten van Hamas zijn neergekomen. Het was in die tijd een Filistijnse stad. Simson loopt naar Ashkelon en vermoordt daar 30 willekeurige voorbijgangers. Trekt hen de kleren uit, neemt hij mee naar Timna om zijn prijs te betalen. Zijn eerste overwinning op de Filistijnen. Is dit priesterlijk? De Heere schuwt in de Tora geweld zeker niet. Geweld kan in een oneerlijke wereld nodig zijn. Maar 30 onschuldige burgers vermoorden, past dat bij een heilig volk? Aangevuurd door de Heilige Geest zit er ook veel onheiligs in Simson. Tot bedaren gekomen, verlangt hij toch weer naar zijn bruid en gaat naar Timna om te ontdekken dat ze inmiddels aan een ander is gegeven. En dan blijkt dat Simson zelf ook wel voelde dat die moord op die 30 onschuldige mensen niet kosher was. Hij schreeuwt, Richteren 15 vers 3, als ik nu de Filistijnen kwaad doe, sta ik in mijn recht en ben ik onschuldig. Als vergelding voor de bruid die hem ontnomen is, steekt hij de oogst van de Filistijnen in brand. Je moet steeds harder terugslaan. Dat is de doctrine van Simson. Je moet ze afschrikken. Je moet ze bang maken voor je. Maar spelend met vuur zet hij de boel in lichterlaaien. De Filistijnen slaan terug en verbranden zijn jonge bruid. En zo escaleert de situatie tot razende wreedheid. Simson zoekt uit wie het heeft gedaan en legt hen om. Niet op afstand, koel, als met een goed gericht schot van een boog. Nee, met zijn blote handen. Terwijl hij ze van dichtbij in de ogen kan zien, slaat hij hun lichamen stuk. De grondtekst is niet heel eenduidig, maar je kunt het Hebreeuws zo vertalen dat hij hun lichamen verscheurt door hun benen om hun heup naar hun schouders te vouwen. Het kan altijd nog grover. Na die aanslag is de maat bij de Filistijnen vol. Ze beginnen een grondoorlog om de terrorist op te sporen. En dan grijpt Gods volk zelf het initiatief. Ze hebben het niet zo op die solist Simson met zijn terreuracties. 3000 Israëli's, dat is een belangrijk getal, daar komen we straks nog op terug. 3000 Israëli's gaan naar Simson toe om hem over te leveren, te binden en over te leveren aan de Filistijnen. En die 3000 die zeggen niet, Simson bekeer je. Houd je aan de Tora, dan komt het goed. Wij vechten met je mee om onder de Filistijnen uit te komen. En dan kunnen we weer heilig zijn voor de Heere. Nee, ze kiezen voor gemak, voor een slappe vrede. Een beetje toegeven aan de Filistijnen, een beetje compromissen sluiten. Dan blijft het gezellig in ons land. En dat heilige moeten we maar even vergeten. Is hun houding zo omdat die aanslagen van Simson de economie in gevaar brachten? Net als andere volken is ook Gods heilige volk niet ongevoelig voor de macht van geld. Premier Netanyahu wordt verdacht van corruptie. Van Hamas kun je hetzelfde zeggen. Maar Israël heeft de zware roeping om een priesterlijk volk te zijn. Of waren die Judeërs gewoon bang? Stel je voor dat de Filistijnen ontdekken dat jij samenspant tegen hen. Of dat ze je ervan verdenken zonder enig bewijs. Dan komen ze misschien wel je huis met de grond gelijk maken. Zoals Israël dat regelmatig doet, een verdacht huis met de grond gelijk maken. Simson, we willen jou niet als van God gegeven verlosser. Jij moet weg. Met 3000 man komen ze Simson gevangen nemen. Maar als ze hem dan uitleveren, scheurt hij plots zijn banden, strekt zijn arm uit, vindt een verse ezelskaak, doodt 1000 Filistijnse soldaten. In de Statenvertaling noemt hij ze ezelstuig. Het taalgebruik gaat mee in de spiraal van geweld. 1000 doden, een voorlopig record, maar nog niet het hoogtepunt. Dat komt nog in het volgende hoofdstuk. We lazen het niet, maar iedereen, ook de kinderen, kennen het verhaal ongetwijfeld. Met hulp van de verraderlijke Delila, de nieuwe vriendin van Simson, wordt hij gevangen genomen. Maar wreekt zich op een vreselijke manier. In de tempel van de Filistijnse god Dagon duwt hij de twee zuilen waarop het dak rust uit elkaar. Mogen mijn ziel sterven met de Filistijnen. Simson doodt zichzelf en neemt in zijn dood meer Filistijnen mee dan die in zijn hele leven heeft omgebracht. De verlosser van Israël voleindigt de geweldspiraal door te sterven als zelfmoordcommando. Felle tijden, zegt Noordmans in 1939. Felle tijden, zeggen wij in 2024. Het uitverkoren volk van God dat de roeping heeft om in deze wereld een volk van priesters te zijn, woont weer in het land dat de Heere hun beloofd heeft. Maar Israël is niet heilig. Het is niet een volk van priesters. Het houdt zich niet aan de Tora. Sommige vrome Joden zeggen dan ook, Israël zal weer uit het beloofde land moeten vertrekken. Zo kijken die Joden naar hun eigen land, naar hun eigen volk. Twee keer eerder al verdreef de Heere zijn volk, zo zal het weer gaan, is hun stellige verwachting. Maar Israël is inmiddels een kernmacht, heeft kernwapens. Zal het zich een derde keer laten verjagen uit het eigen land? Of zal Israël dan een Simson blijken te zijn? Mogen mijn ziel sterven met de Palestijnen, met Hamas, met Iran, met Hezbollah? Zal de geest van God dat toelaten? Als je de haat, de verwoesting in Israël, in de Gazastrook ziet, dan vraag je je af, hoeveel Bijbelse felheid kan onze wereld eigenlijk aan? Is er een grens? En komt die nu in zicht? Kunnen wij ons als mensen in deze wereld vastleven? Dat we door onze keuzes en door onze manier van leven klem komen te zitten en geen kant meer op kunnen. En dat alleen de Heere zelf nog uitkomst kan brengen. Hebben wij ons vastgeleefd in deze wereld? Het is opvallend, gemeente, dat vrijwel alle volken van de wereld schuld hebben aan de situatie in Israël. Bijvoorbeeld omdat wij de Joden niet in ons midden hebben geduld. In de eeuwen dat de Heere hen verspreidde over de wereld, hebben de Joden heel vaak haat en vervolging ondervinden. Moord, ook bij ons in Europa, ook bij ons in Nederland. Wij gunden de Joden geen rustige plek in ons midden. En zo ontstond bij dat volk het verlangen om een eigen land. En dat desnoods met geweld te organiseren. Toen kwam de Shoah, de vernietiging van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Geschrokken was de wereld bereid de Joden te helpen bij het stichten van een eigen staat. Maar daarbij zijn de rechten van de Palestijnen met voeten getreden. Om Israël een veilig land te bieden is een ander volk deels landloos geraakt. Brandstof voor het steeds feller oplaaien van het conflict. Paulus, apostel Paulus, schrijft in Galaten 3 vers 22, de schrift heeft alles onder de zonde besloten. Zie je dat niet gebeuren in dit conflict? Het is niet alleen maar de schuld van Israël, dat onbuigzame Israël, of van Hamas, dat verraderlijke Hamas, of de schuld van Iran, dat altijd maar stookt. Aan dit conflict dragen alle volken, vrijwel alle volken van de wereld schuld. De strijd daar in Israël en de Gazastrook is een geding van God met zijn volk en met de volken van deze wereld. De Heere heeft alles onder de zonde besloten. Felle tijden, bijbelse tijden. En je kunt in deze tijd vierkant achter Israël gaan staan en zeggen: het is Gods volk, Israël verdient onze steun. Dat lijkt me terecht. Zeker gezien het altijd sluimerende gevaar van antisemitisme. Er is rondom Israël ook een geestelijke strijd gaande. Dit volk heeft van de Heer een uitzonderlijke roeping. En dat maakt de gang van Israël door de wereldgeschiedenis moeilijk. Het volk, het Joodse volk, heeft behoefte aan trouwe partners. Laten wij een betrouwbare vriend zijn voor Israël. Maar goede vrienden zeggen elkaar ook wel eens de waarheid. En de waarheid is dat Israël de Palestijnen niet eerlijk, niet rechtvaardig, niet priesterlijk behandelt. Al meer dan een eeuw niet. Naast die woorden uit Deuteronomium 7 over verdrijven en uitroeien, staat in de wet van Mozes ook dat Israël goed moet zijn voor de vreemdeling in hun midden. Exodus 22, je mag de vreemdeling niet onderdrukken. Je bent zelf vreemdeling geweest in Egypte. Israël doet dat wel. Als wij een vriendenrelatie met Israël onderhouden, dan zouden we in een vriendengesprek met hen samen het Oude Testament kunnen lezen. Bijvoorbeeld Deuteronomium 31. Daar waarschuwt Mozes het volk, vlak voordat ze het beloofde land zullen binnengaan: Israël, je zult de wet niet kunnen onderhouden. Dat je een heilig volk bent, een volk van priesters, jullie zullen het niet waar kunnen maken. Jullie zullen van de Heere afdwalen, je eigen zin doen, andere goden dienen. Het land zal voor jullie een god worden. Geweld, dat zullen jullie dienen. Angst zal regeren. Het heilige land zal geen heilig land zijn, omdat jullie geen heilig volk zijn. Dat zouden we kunnen lezen met Israël en dan zeggen wij, die dus van de kerk zijn, zeggen: lukt dat nou jullie? Lukt het jullie nou om een heilig volk te zijn? Lukt dat in je dagelijks leven? Lukt dat in je politieke besluiten? En nog voor ze antwoord zouden kunnen geven, zouden we verder gaan. Ons, beste Joodse broeders en zusters, ons lukt dat eerlijk gezegd niet. Jullie volksgenoot, de rabbijn Paulus, heeft ons geleerd: als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En dat is onze ervaring. Wij belijden wel dat we in de kerk één zijn rondom Jezus, onze herder. Maar bij tijd en wijle vechten we elkaar de tent uit. We voelen ons verheven boven anderen, maar we komen ons te ontgaan. En ook hebben we jullie, toen jullie nog in Europa woonden, achtergesteld, vervolgd, vermoord. Wij die geroepen zijn door Jezus om een heilig volk te zijn, wij zijn door de mand gevallen. Wij zijn gebleken zondaars te zijn, onheilig. En jullie, lukt het jullie nou wel om de wet van Mozes en die 613 regels van Jahwe te onderhouden? In zo'n gesprek zou een heel nieuwe situatie kunnen gaan dagen. Onheilige christenen in gesprek met onheilige Joden. Een groepje onheiligen bij elkaar. En dat zou een ootmoedig gesprek zijn, hè? Als het erom gaat je zonde te belijden, komt er iets van ootmoed in een gesprek. Nou, in zo'n ootmoedig gesprek zou het evangelie zomaar als volwaardige gesprekspartner kunnen aanschuiven. Want hoewel Israël altijd een onheilig volk is geweest, waren ze toch niet te min voor de Heere. Want God kwam bij die zondaars, bij zijn zondaars wonen. Jezus werd geboren in Bethlehem. Ja, en toen werd het beloofde land pas een heilig land. Want een heilig land is niet heilig omdat er een heilig volk woont. Dat mislukt steeds. Een heilig land bestaat in onze wereld niet. Als de Heer in een land komt, maakt Hij het heilig. En dat is een belofte. Niet alleen voor die smalle strook grond aan de Middellandse Zee. Het is een belofte voor de hele wereld. De opdracht om in deze wereld een heilig volk te zijn, is voor Joden en voor ons in Jezus vervuld. Dat is een nieuw oordeel van God dat over onze wereld is gevallen. Alle mensen zijn zondaars. God heeft alles besloten onder de zonde. Maar in Christus ben je heilig. En op symbolische wijze bekrachtigt de Heer dat. 3000 Joden kwamen Simson gevangen nemen om hun verlosser uit te leveren aan de Filistijnen. 3000 Joden getuigen op de eerste Pinksterdag van Jezus, de verlosser, die heiligheid brengt voor alle volken, ook voor ons. Als het waar is wat Paulus schrijft, dat de schrift allen onder de zonde besloten heeft, dan is verootmoediging het enige antwoord. Verootmoediging voor de Here en verootmoediging voor elkaar. En dan kan het onheilige Israël niet een exclusieve claim op het beloofde land laten gelden. En verdrijven en uitroeien van anderen is dan niet meer aan de orde. Ze zijn zelf niet heilig. De Heer Jezus zegt tegen zijn leerlingen, als hij ze uitzendt, als ze je niet willen ontvangen, dan moet je het stof van je voeten schudden. Als een teken, jij mag dat land houden waar jij als onheilige Jood in wil wonen. Want het is een goddeloos land en het zal ook nooit heilig zijn. Buiten Jezus blijkt alles steeds weer onheilig te zijn. Voor Joden, voor christenen, voor iedereen. Dat zouden we in een vriendengesprek met Israël aan de orde kunnen stellen. En is het dan opgelost in de wereld? Nou, dan moeten we ook eerlijk naar onszelf kijken. Als wij tegen Israël zeggen, jullie als zondaars claimen het beloofde land voor jezelf, dat kan niet. Dan heeft dat ook ons iets te zeggen. Als wij via de Joodse Messias bij het Joodse volk zijn ingelijfd, als wij, zoals we straks met Psalm 87 zingen, niet langer meer Hollander zijn, maar Sions kinderen, kunnen wij dan nog wel glashard zeggen, dit is onze grond, hier wonen wij? Wij duwen momenteel asielzoekers terug de zee in. Dit is ons land, wegwezen. Mogen wij dat als zondaars voor God zomaar zeggen? Dit is mijn land, hier woon ik. Ja, hier woon ik, dat is feitelijk juist, maar wel als onheilige, als zondaar. De schrift heeft alles onder de zonde besloten. Maakt dat onze relatie met deze wereld uiteindelijk niet anders? Tegen Abraham zei de Heere ooit, geef je eigen land op, je vertrouwde omgeving, ga naar het land dat ik je zal wijzen. Dat was in eerste instantie die strook aan de Middellandse Zee, het beloofde land. Maar de Hebreeënbrief schrijft al, Abraham verwachtte de stad die fundamenten heeft. Hij had hoop op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarheen voert uiteindelijk de weg voor de kinderen van Abraham. Kunnen wij dan zeggen, Europa is alleen voor de Europeanen? Het gaat er natuurlijk niet om naïef iedereen maar toe te laten. Daar kleven genoeg problemen aan. Het gaat om die grondhouding. Dat wij hier geen blijvende stad hebben. En dat Jezus zegt, ik heb hier op deze aarde geen plek om het hoofd neer te leggen. Die heb je pas in de dood. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dan is Nederland niet meer exclusief voor Nederlanders. dan is ieder snippertje grond in deze wereld van de Heere. En dan kan in Jezus iedere mens daar aanspraak op maken. Ooit begon de Heere in het paradijs met 2 mensen. Inmiddels zijn we met 9 miljard. Dan kun je niet over de rug van anderen leven. Dan kun je grondstoffen en land en welvaart niet krampachtig voor jezelf houden. Dan moet je leven zoals de Bijbel het je aanwijst. Bezitten als niet bezittende. Of om Paulus letterlijk te citeren, 2 Korinthe 6 vers 10. Wij leven als mensen die niets hebben en toch alles bezitten. Christus wil ons vrijmaken van krampachtige bezitsdrang. Brengt ons in de ruimte. Laat ons een gunnend leven leiden. Eerlijk delen met anderen. Felle tijden, gemeente. Bijbelse tijden. De Heere schudt met zijn oordelen de wereld op. Als je de beelden ziet van die moordpartijen in de kibbutzim. Als je de beelden ziet van de vernietiging in Gaza. Dan bloedt je hart. Heere, hoeveel bijbelse felheid kan uw schepping eigenlijk aan? Of zal dit toch de weg zijn naar een nieuwe bloei van het wereldleven? Omdat boven dit moedeloos makende conflict, boven onze zonde, de boog staat van Gods belofte. In Christus is de tussenmuur van vijandschap afgebroken. Hij is onze vrede die de twee één maakt en met God verzoent door het kruis waaraan hij de vijandschap heeft gedood. Christus is onze hoop. Amen. zal u volgaan in een avondgebed. U die ons alles gegeven hebt, Heere onze God, geef ons nu uw vrede. De vrede van de rust, de vrede van de Sabbat, de vrede zonder avond. Deze wonderschone, maar vaak zo ondoorgrondelijke orde van zeer goede dingen die u geschapen hebt, onze oude wereld, zal eens na volbrachte taak voorbij gaan. De schepping heeft een morgen en een avond. De zevende dag echter kent geen avond en geen ondergaan. U hebt hem geheiligd om altijd te blijven. Heere, wij horen in uw woord uw stem, die zegt dat u op de zevende dag na het voltooien van uw zeer goede werken zelf gerust hebt. Dat staat toch geschreven om ons te beloven dat ook wij, na het volbrengen van onze werken, die daarom zeer goed zijn, omdat u ze ons gaf, op de Sabbat van het eeuwige leven, rust zullen vinden in u, door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Zingen wij tot slot op toonhoogte 275, vers 1 en 5. Gaat u heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.